Goedenavond, broers en zussen, welkom in deze dienst. U als u hier aanwezig bent, als u elders meeluistert met deze uitzending of als u later deze uitzending luistert via een opname. Ik heb de volgende mededelingen voor u van de kerkraad. De collecte die is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. De bloemengroet die ging vanmorgen nog naar Ad en Ineke de Boer, maar die gaat vanavond naar Nel Verheij. Wij hadden namelijk gezien dat we wat logistieke problemen hadden om deze prachtige bloem naar Nijkerk te krijgen. Dus dachten wij in onze wijsheid zojuist, wij zoeken een ander mooi mens. Aan wie de bloem deze week geven, want die gaat u ongetwijfeld vandaag thuis krijgen. En Ad en Ineke de Boer die krijgen hem nog te goed, die houden hem nog te goed. De kerkraad vraagt uw aandacht voor de enquête over de aanvangstijd van de ochtenddienst. U kunt deze enquête invullen op onze website. Het is ook mogelijk om de enquête op papier in te vullen. Komende zondagen ligt het formulier op de lectuurtafel in de hal van het JFC. U kunt het formulier daar invullen en in een doos deponeren. Wij vragen u aan de enquête mee te doen, zodat we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van uw wensen. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor Ben van Doorn. In deze dienst gaat Henk van Velde ons voor. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied, Psalm 98, de versen 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Mag u ook begroeten in de naam van God en ik wil dat doen nadat wij een ogenblik stil zijn, persoonlijk ons hart richt op hem. Laten we bidden. Beginnen we ook vanavond met de erkenning dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van die God die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van de Heer Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de grote koning van alle koningen. Amen. Wij beamen dat met te zingen met gezang 456, 476. Het eerste en het vierde vers. Wat een mooi gebed, hebben we al gezongen. Hè? De kerk als een schuilplaats en een huis van vrede. Laten we bidden dat God met zijn Heilige Geest in ons midden is. En ook vanavond ons verstand en ons hart richt op hem. Heer, wij komen u danken dat we hier in alle rust en vrede bij elkaar mogen zijn. Wij danken u voor uw genade. Wij erkennen u als de Heer, de grote bron van ons bestaan. Almachtige Schepper, naar u gaat ons verlangen uit. En Heer, wij danken u dat u ons het leven geeft en dat u vandaag ook weer ons wil verkwikken met het levende water van uw woord, van uw geest. Wanneer wij hier samenkomen, Heer, maak ons verfris opnieuw ons geloof, ons hart. Open ons voor uw geest. Als we luisteren naar uw woord, als we u aanbidden, als we bidden. Zegen onze geliefden, waar ze ook zijn. Leid hen op uw spoor. En zegen ieder van ons met uw Heilige Geest. U kent ons, u weet wat wij nodig hebben. Vorm ons ook, zodat wij levende wegwijzers mogen zijn naar u, naar uw rijk. Bidden we uit genade in de naam van Christus. Amen. Nou, u hebt gezien vanmorgen wellicht al in de kerk dat we best wel een bijzonder onderwerp bij de kop hebben vanavond. Een onderwerp waarover ik vragen kreeg van mensen die zeiden van nou, we laten op een gegeven moment een gedeelte uit Exodus 20 met een groep in onze gemeente. En toen zeiden mensen ja, maar hoe zit dat nou? Dat kinderen moeten boeten voor de schuld van de ouders. En ik heb dat vaak, dat wanneer je die woorden leest, dat mensen struikelen juist over die woorden. En ik wil erg vanavond laten zien dat het struikelen over die woorden niet nodig is, dat het onnodig is. En dat dat er ook door komt dat we dikwijls de Bijbel verkeerd lezen en ook soms met een verkeerde bril, met een verkeerd vooroordeel op. Daarvoor gaan we eerst uit de 10 geboden lezen en dan nog een gedeelte uit Ezechiël. We lezen nu eerst uit Exodus, hoofdstuk 20, waar 10 geboden staan. En dan lezen we het eerste gedeelte, de eerste tafel van de wet, wat gaat over onze verhouding met de Heere God, de eerste 4 geboden. Exodus 20. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want die 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Tot zover onze eerste lezing. En de tweede lezing is dan uit het Bijbelboek Ezechiël. Eigenlijk zou je het hele hoofdstuk moeten lezen, want het gaat allemaal over deze zaak. Maar ik lees u alleen vers 1 tot en met 4 en dan vers 20 tot en met 23 als kernverse. Ezechiël hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 4. Er staat in mijn Bijbel boven: wie rechtvaardig handelt zal leven. De Heer richtte zich tot mij. Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden? Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen. Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren, zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven. En dan worden er allerlei voorbeelden van gegeven. Van ouders die zondigen, of juist kinderen die zondigen, en hoe dat geen effect heeft op een volgende generatie. En omgekeerd. Er staat in vers 20: iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader, en een vader hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn zoon. Wie rechtvaardig is, wordt als een rechtvaardige behandeld, en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft. Nou, het hele hoofdstuk gaat daarover. In vers 25 dan staat er: nu zeggen jullie, de wegen van de Heer zijn onrechtvaardig. Nou, en dat is iets wat ik tegenwoordig ook wel vaak een beetje beluister achter die kritiek. Dat mensen zeggen: ja, klopt dat wel? Is God dan wel rechtvaardig? Dus dat zijn geen nieuwe vragen, dat zijn vragen die toen ook al leefden, duizenden jaren geleden in Israël. Voordat wij hierover gaan nadenken, zingen we nu uit Psalm 81. Psalm 81 is 1, 8 en 9. Thank you. gelijk na de verkondiging zingen we een adventslied uit Gezang 118. De prediking gaat over vers 5 uit Exodus 20, gedeeld uit de 10 geboden. Maar na het tweede gebod, maak geen godenbeelden. Een waarschuwing door God wordt gegeven. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Daarover wil ik met u hebben. Wat betekent dat nou precies? Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de adventstijd staan wij stil met de redding die door de komst van de Heer Jezus in de wereld is gebracht. Dat is die redding, die wordt ook breed bezongen in de evangelie. Van de week hadden we de gemeentebidstond. En toen had iemand alle lofliederen uit de evangelie van Maria, van Elisabeth, van Zacharias en Simeon opgegeven om samen te lezen. Dat lazen we achter elkaar en we zagen dat in elk van die lofliederen de redding in Christus werd bezongen. Het licht van God straalt in onze wereld, in onze duistere wereld en dat wil ieder mens verlichten. De naam van de Heer schittert door de komst van de Heer Jezus en wereldwijd aanbidden mensen dat ook vandaag. Wij scharen ons de komende weken bij die grote schade die wereldwijd in hemel en op aarde God aanbidden. En toch leven wij nog altijd in een wereld vol duisternis, vol lijden en vaak vol verwarring. Ons eigen leven kan soms ook maar zo door een duistere periode lopen. En dat best moeilijk is en ingewikkeld. En er kunnen allerlei vragen en twijfels op je afkomen. En dat overkomt ons allemaal geregeld. En vaak is het ook zo dat de lezing van de Bijbel bij ons ook bepaalde vraagtekens oproept. Ik merk dat wel vaak als ik met mensen spreek. Dat de vraagtekens voor ons vaak groter zijn dan de uitroeptekens tegenwoordig. Wij leven ook in een hele kritische tijd, waar wij eigenlijk zonder ons bewust te zijn automatisch al heel kritisch kijken naar de beloften van God. Ik heb in Indonesië gewerkt met studenten en die waren vaak veel minder kritisch. En vaak veel meer, je zou bijna kunnen zeggen, goed gelovig. Dat ze veel vaker de beloften van God veel gemakkelijker aannamen. En geen moment eraan twijfelden bijvoorbeeld dat de Heere God er gewoon is en voor je zorgt. Maar voor veel mensen in onze samenleving is dat maar de vraag. Is God er wel? En zorgt hij dan wel voor mij? En ziet hij mij wel? Dus over die vraagtekens wil ik het met u hebben. Want wij leven gewoon in een tijd en cultuur waar niks meer vanzelfsprekend is. Waar oude zekerheden onderuit worden gehaald. En kritische vragen beheersen ons hoofd en ons hart vaak. Dus onlangs maakte ik het mee dat bij de lezing van de 10 geboden iemand ook onmiddellijk naar dit zinnetje ging en zegt: ja, maar dat kan toch niet? Hoe kan God dit nu doen? Dat klopt toch niet? Dan is God toch onrechtvaardig? De eerste tafel gaat over de Heere God en alles wat Hij is en doet. En dat we naast Hem geen andere goden moeten aanbidden. Dat we zijn naam niet moeten misbruiken. Dat wij zijn dag in ere moeten houden. Ik wil het over deze woorden hebben, juist ook omdat in het derde gebod staat: misbruik de naam van de Heer niet. Wij hebben in de kerk de taak om de naam van God hoog te houden. Om de naam van God te eren en die te beschermen tegen misbruik, maar ook tegen verkeerde denkbeelden. Nou, dat is waarom we vanavond het hierover hebben. De Heere God heeft onszelf zijn eigen naam en wie Hij zelf is bekendgemaakt. Dat deed hij in Exodus tegen Mozes. Hè? En toen hij zei dat zijn naam was Yahweh, ik ben de grote aanwezige, de God die er altijd overal is, daar kun je van op aan. Dat zegt God zelf. En een ander ding wat God zelf zegt over zichzelf, over zijn eigen naam, staat in Exodus 34. Als Mozes, toen Mozes had gevraagd: Heer, laat mij toch uw aangezicht zien. In Exodus 34, vers 6 en 7, gouden woorden uit de Bijbel, daar staat dan dat God zelf roept: de Heer, de Heer. Dus Yahweh, Yahweh, ik ben een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw, waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten en ook het derde en vierde geslacht. En u ziet u gelijk waar die toevoeging in de 10 geboden vandaan komt, heeft God zelf ook geopenbaard. Nadat die naam van God wordt geopenbaard, komt ook hier die toevoeging dat God niet alles ongestraft laat, maar voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. Zelfde woorden. Maar daarvoor staat dus, en dat hebben we vanmorgen ook al gezien in de preek van meneer Renier Drop, wie God werkelijk is, hoe het gezicht van God is, liefdevol, genadig, geduldig, trouw, waarachtig, vol vergeving, die schuld, misdaden en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. Dus die toevoeging in de 10 geboden, in vers 5 en 6, die komt van de Heere God zelf. Dus de 10 geboden ook van de Heere God zelf afkomstig zijn. En toch roept het lezen van deze teksten vaak onmiddellijk vragen op. Want wij denken dan bij onszelf, ja, maar dat is toch niet eerlijk. Straft de Heere God nou kinderen en zelfs kleinkinderen en achterkleinkinderen vanwege de zonde van hun voorouders? Is dat dan wel rechtvaardig? En voordat we het weten, zetten we met zulke vragen de Heere God in het beklaagde bankje en verwijten hem zomaar dingen, terwijl we eigenlijk in ons denken, in ons hart, ons boven hem verheffen. Ik wil deze teksten met u bespreken, omdat ze vaak ons beeld van God kunnen verduisteren. Als moderne mensen in de 21ste eeuw buigen wij ons niet zo heel snel voor die ouderwetse afgodsbeelden van hout en van steen, zoals ze dat nog wel doen in India of in Indonesië en in Afrika. Maar wij maken onszelf wel allerlei moderne denkbeelden waar we al te vaak voor buigen. En waarbij wij denken dat ons eigen verstand, ons eigen inzicht groter is dan dat wat de Heer God ons heeft geopenbaard. Dus voor die verkeerde denkbeelden wil ik vandaag waarschuwen en ons ook laten zien wat werkelijk het beeld van God is wat hier naar voren komt. Wat wordt er nou niet en wat wordt er nou wel bedoeld met deze woorden uit Exodus 20 vers 5. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. Nou, een belangrijk principe van goede Bijbeluitleg is altijd dat je de Bijbel leest in de context. En dat betekent dat je het moet vergelijken met teksten die eromheen staan, met het hele boek waarin het staat, maar vooral ook dat je het moet vergelijken met heel de Bijbelse openbaring. Zijn er ook andere teksten in de Bijbel die spreken over deze kwestie? Over die kwestie hoe God omgaat met zonde van ouders en wat voor een impact dat heeft op hun kinderen? Nou, die zijn er inderdaad. En de vraag die we ons dan stellen, is nou inderdaad waar dat God partijdig zou zijn en dat God onrechtvaardig zou zijn in zijn beoordeling van mensenkinderen? Rust er nou echt een soort vloek en schuld op je wanneer je hele zondige ouders hebt gehad die zich van God afkeren? Vergeld de Heer het kwaad van je voorouders? Als je opa bijvoorbeeld iets heel slechts heeft gedaan, bijvoorbeeld een moord heeft gepleegd, vergeldt hij dat dan nog aan de kleinkinderen en achterkleinkinderen? Ik geloof niet dat onze tekst uit Exodus 20 vers 5 dat zegt, of dat we dat mogen laten zeggen. Al zou je het bij een oppervlakkige lezing zomaar kunnen denken. Wanneer dat waar is, dan zou je een soort fatalistisch gevoel kunnen krijgen van over je eigen positie voor God, van ik kan het toch nooit goed doen. Ik zit nog een keer in de verkeerde hoek. Ik ben niet uitverkoren. Een soort fatalistisch gevoel van ik kom nou een keer uit de verkeerde familie. Ik denk niet dat zo'n uitleg dat recht doet aan het karakter van onze God. Ik geloof dat omdat het indruist tegen andere Bijbelgedeeltes, waarvan we er net al één hebben gelezen in Exodus, in Ezechiël 18. Daar wordt een heel Bijbelhoofdstuk eraan gewijd om te zeggen dat God niet onrechtvaardig is. Want het werd ook in die tijd Heer God wel verweten. De clue van Ezechiël 18 is dat God de Heer nooit mensen veroordeelt vanwege de zonde van hun ouders of voorouders. Wie zondigt, moet altijd persoonlijk afrekenen bij de Heere God. Een zoon hoeft niet te boeten voor zijn vader en een vader niet voor zijn zoon. En bovendien lezen we dan aan het eind van dat hoofdstuk, in vers 30 tot en met 32, dat de Heere God nooit vreugde beleeft aan de ondergang en aan de veroordeling van een mens. maar dat hij iedereen oproept om zich te bekeren. De laatste woorden van dat Bijbelhoofdstuk zijn dan ook: vernieuw je hart en leven, kom tot inkeer en leef. Dus die oproep tot bekering is het slot van Ezechiël 18. In het oude Israël hadden ze een spreekwoord bedacht, wat vaak werd gebruikt. We hebben het straks al gelezen. Als de ouders onrijpe druiven eten, dan krijgen de kinderen stroeve tanden. Nou, we hebben geen wijngaarden hier, dus een spreekwoord over druiven, dat werkt bij ons niet. Wij hebben het alleen over appels, omdat we veel appelbomen hebben. De appel valt niet ver van de boom, zeggen wij. En dat bedoelen we eigenlijk precies hetzelfde. Karaktertrekken en eigenaardigheden van ouders zie je vaak terug bij de kinderen. Maar de Bijbel benadrukt dat er niet een soort fatalistisch noodlot is die de houding van God tegenover ons bepaalt. Dat ouders en voorouders niet bepalen hoe God naar ons kijkt. Dat zien we in Ezechiël 18, maar we zien het ook bijvoorbeeld in Jeremia 31. Jeremia 31, als u een Bijbel bij u hebt, dan kun je dat ook even erbij pakken. Ezechiël 31 is ook best een heel belangrijk hoofdstuk in de Bijbel. Ezechiël 31 gaat ook over het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is het Nieuwe Testament. Dat God door zijn geest in de harten van mensen zal schrijven. En daar lezen we in Ezechiël 31, vers 29. Jeremia 31, vers 29. Daar staat: dan zal men niet meer zeggen, als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Maar zal wie zondigt om zijn eigen zonde sterven. Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden. Ziet u? De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Nou, dat wijst vooruit naar wat er gebeurt toen de Heer Jezus kwam en toen hij zijn geest uitstortte over ons. Dat de Heer God zijn wet in ons binnenste wil leggen en hem in ons hart wil schrijven. En daarom is het belangrijkste wat wij kunnen bidden voor onze kinderen en kleinkinderen en toekomstige generaties, dat ze mogen leven onder deze genade van de Heere God. Dat de Heere God met zijn geest, zijn wetten in hun binnenste, in hun hart krijgt, zodat ze spontaan, uit eigen beweging, hem willen kennen en hem willen volgen. Dat is een prachtig wat hier staat, die belofte van God. Nou, deze twee teksten, uit Ezechiël 18 en uit Jeremia 31, als je die bij elkaar neemt en ook combineert met die openbaring van God zelf over zichzelf in Exodus 34, dan moet je gewoon concluderen dat wij het tweede gebod niet zo mogen uitleggen alsof de Heere God kinderen en kleinkinderen benadeelt omwille van de zonde van hun ouders, hun voorouders. Want er zijn mensen die zich altijd minder waardig voelen en die denken dat er een soort vloek over hun leven ligt. Een onuitwisbare vloek vanwege zonden die hun voorouders hebben gedaan. Zo'n vooroordeel over jezelf is onnodig en is onterecht. Dan schrijven wij ongerijmde dingen toe aan de Heere God. Dan verduisteren wij zijn naam wanneer we hem onrechtvaardig en partijdigheid verwijten. Want hij is nou juist een God, dat staat in dezelfde vers in Ezechiël, in Exodus, en het staat ook in de 10 geboden, hij is nu juist een God van liefde. Een God die liefdevol is, Een God die genadig is, geduldig, trouw, waarachtig. Vanmorgen zei dominee Reinier, 5 vingers van je hand. Hè? Liefdevol, genadig, geduldig, trouw, waarachtig. Een God die duizenden geslachten vergeeft. Die ze zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Ook al laat hij niet ongestraft. Ook al laat hij alles niet ongestraft. Want de Heere God is ook een heilig God. Dus op grond van deze Bijbelwoorden hoeven wij Exodus 20 vers 5 dus niet negatief uit te leggen. Want er zijn veel andere Bijbelteksten in het Oude Testament die ook op die manier de genade van de Heere God benadrukken. En u kent die wel uit uw hoofd. Psalm 103. Barmhartig en genadig is de Heer. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij leidt meer dan wie ook aan de zonde op aarde. En hij wil veel liever vergeven dan straffen. Die boodschap over de enorme rijkwijde van Gods liefde. Paulus zegt dan hoe diep en hoe hoog en hoe wijd de liefde van God is. Dat bedoelt ook Exodus 20 te verhalen. Want in feite wordt er in Exodus 20 nou niet gezegd, pas op met God. God is een God waar je voor moet oppassen. Maar in Exodus 20 wordt nou juist ook de enorme liefde van God benadrukt. Want je hebt daar te maken met een vergelijking in Exodus 20 vers 5. Er staat dan wel, voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde en vierde geslacht waarmee ze mij haten. Maar daarna loopt de zin nog verder. En dan lezen we ook, maar als ze mij lief hebben en doen wat ik hun gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Daar wordt een vergelijking gemaakt. Het eerste, de zonde, heeft een beperkte invloed tot aan het derde geslacht, staat er dan, het derde, vierde geslacht. Maar het tweede, de goedheid van God en de genade van God, heeft een oneindige invloed tot in het duizendste geslacht. Dat is het punt wat hier gemaakt wordt in die toevoeging aan de 10 geboden. Want veel mensen denken dat die vers 5 en 6, dat dat in de 10 geboden niet op die oorspronkelijke tafels van de wet heeft gestaan, maar een latere toevoeging is geweest. Maar wat er in feite wordt gezegd daar, dat is dat de liefde van de Heere God en de genade van de Heere God veel groter, veel en veel groter is dan zijn oordeel en zijn straf. Het ene, het oordeel, werkt dan wel door tot in de vierde generatie. En straks kom ik er nog op terug wat dat precies kan betekenen. Maar dat andere, Gods liefde, barmhartigheid en genade, dat werkt door tot in het duizendste geslacht. Ook elders in de Bijbel wordt die waarheid benadrukt. Dat de vergeving en de goedheid van God veel groter is dan zijn oordeel. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Hij doet ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. En waarom duurt het zo lang voordat het eindoordeel komt? En God komt met zijn grote vredesrijk. Nou zegt 2 Petrus 3. De Heer is niet traag met de belofte zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met ons. Omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar hij wil dat iedereen tot inkeer komt. Wanneer je de Bijbel in zijn geheel doorleest, zelfs in de meest duistere boeken, zoals bijvoorbeeld, dat deden we van de week op de Bijbelcursus nog, lazen het Bijbelboek Rechters. En als je dat doorleest, dan verbaas je je over het enorme geduld, de barmhartigheid van onze God. Zijn geduld en zijn genade zijn veel groter dan de onze. En zijn ook veel groter dan zijn oordeel en zijn toorn. Zelfs wanneer wij ontrouw is, wanneer wij ontrouw zijn, dan blijft hij getrouw, zegt de Bijbel. Dus lees Exodus 20 vers 5 vooral als een vergelijking en trek dan de juiste conclusie over het feit dat de vergeving en de liefde van God oneindig groot zijn. Die duren tot in het duizendste geslacht. En dat wordt daar gezegd niet om precies te tellen tot het duizendste geslacht, maar om te zeggen, ja, de liefde en de goedheid en de genade van God, die zijn gewoon oneindig groot. Die duren tot in eeuwigheid. Nou, al betekent dit dan niet dat er helemaal geen plek overblijft voor de straf en voor het oordeel en voor de toorn van God. Onze God is ook heilig en rechtvaardig. En hij laat niet met zich spotten. Alle moedwillige zonde en afgoderij, die heeft gevolgen, vaak kwalijke gevolgen, voor onszelf en voor onze omgeving. De Heere God is niet een soort lieve Heer, een soort goedige Sinterklaas, die alles uiteindelijk wel goed vindt en recht praat. Hij is ook een heilig en rechtvaardig God, die zal oordelen over levenden en doden. Hij laat niet alles ongestraft. En voor de schuld van ouders laat hij kinderen en kleinkinderen boeten en ook het derde en vierde geslacht, wanneer ze hem haten. Ziet u, die voorwaarde komt er wel bij. Wanneer ze hem haten, wanneer mensen God haten, wanneer die kinderen en kleinkinderen God haten, ja, dan gaat het niet goed met ze. En het kan zijn dat het voorbeeld van die ouders en die voorouders de kinderen op dat spoor hebben gezet. Dus niet alleen is Exodus 20 vers 5 een vergelijking, het is ook een ernstige waarschuwing. Het is een ernstige waarschuwing van God. De waarschuwing is dat onze levensstijl gevolgen heeft voor onze kinderen en kleinkinderen, voor volgende generaties. Want een slecht voorbeeld doet slecht volgen. Een slecht voorbeeld is besmettelijk voor onszelf, maar ook voor die volgende generaties. Dat is geen blind noodlot, dat is geen fatalisme, maar het is gewoon een nuchtere constatering. Het is een logische consequentie. Het is een sociologische wetmatigheid. Waar ouders scheiden bijvoorbeeld, zaaien ze het zaad van ontrouw ook al in het hart van hun kinderen. Het zaad van liefdeloosheid en ontrouw. En die kinderen lopen sociologisch gezien gewoon een grotere kans om op een gegeven moment ook te gaan scheiden. Wanneer ouders heel vrijblijvend en ongedisciplineerd omgaan met geestelijke disciplines, als kerkgang en bijbellezen en gebed, ja, dan zaai je dat zaad van vrijblijvendheid ook in het hart van je kinderen. Wie er een gewoonte van maakt om steeds vaker op zondagmorgen niet meer naar de kerk te gaan, die moet niet verbaasd opkijken dat zijn kinderen helemaal niet meer gaan. En wat dat betreft hebben wij ook best wel reden tot zorg. Onverschilligheid en ongeloof zijn besmettelijk. Maar, en dat is het goede nieuws, geloof en toewijding zijn dat nog veel meer. Op allerlei gebieden strooien wij zaadjes in de harten van onze kinderen. En je weet nooit wanneer die zaadjes weer kunnen opkomen. Bij onze kinderen en kleinkinderen. En die zaadjes, die kunnen zowel positief als negatief zijn. Ouders hebben een grote en bepalende invloed op het hart van hun kinderen, op het godsbeeld van kinderen. Hoe je vader of moeder zijn, daar merk je voor het eerst wat liefde en geborgenheid en veiligheid is. En daarmee zijn ouders ook de belangrijkste wegwijzer in het leven van een kind naar de Heere God toe. En de Heere God verlangt van ons dat je als ouders, dat je hem weerspiegelt. Dat ze aan jou iets kunnen merken van de liefde en de goedheid van God. En wanneer dat gebeurt in de levens van je kinderen, dan is dat levenszaad wat je hebt gezaaid in hun hart. En dat zaad, dat kan altijd weer gaan ontkiemen. En dat wordt tot leven gewekt door het gebed. In onze westerse samenleving leven wij in een samenleving die gekenmerkt wordt door doorgeslagen individualisme. Eigen keus en zelfbeschikking staan heel hoog in het vaandel. Elders in de wereld, Afrika, Azië, daar heeft men veel meer hoog voor het collectieve. Dat je deel bent van een gemeenschap. Dat je daarmee verbonden bent en dat je niet zomaar eigen keuzes kunt maken. Maar dat je die keuzes ook altijd moet uitleggen en moet bespreken. De Bijbel benadrukt in het tweede gebod zowel die individuele verantwoording als ook de impact van ons gedrag op volgende generaties. Daar worden die twee verschillende aspecten die worden bij elkaar gehouden. De individuele verantwoordelijkheid, maar ook de gezamenlijkheid. Ontrouw, vrijblijvendheid, hebzucht, genotzucht, verslavingen, boosheid, drift. Wij geven het ongemerkt en onbewust door aan onze kinderen. Wanneer wij onszelf erdoor laten beheersen. Maar dat is nooit een onvermijdelijk noodlot. Je kunt je ervan losmaken en je kunt veranderen door de genade van God en door de geest van God. Maar ouders en families hebben wel een heel belangrijke invloed op hun nageslacht. En dat geldt niet alleen maar voor de verkeerde daden, voor de verkeerde dingen, maar dat geldt nog meer voor het goede. Wie zijn kinderen voorleeft, hoe belangrijk het is om trouw te zijn, om lief te hebben, om geduldig te zijn, om barmhartig te zijn, die zaait het goede zaad van Gods koninkrijk in hun harten. En dat zaad kan altijd weer opkomen. Dat goede zaad, dat is oneindig veel krachtiger, want het werkt door tot in het duizendste geslacht. Het werkt door zelfs tot in eeuwigheid, want wat gedaan wordt, het liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het positieve zaad van geloof, hoop en liefde, dat is gelukkig veel krachtiger dan al het negatieve. Dat zegt Exodus 20, vers 5. Dus er ligt eigenlijk in deze woorden een enorme positieve boodschap. Deze principes zou je kunnen zeggen, het zijn bijna opvoedkundige principes, die kun je illustreren aan allerlei mensen uit de Bijbel, voorbeelden uit de Bijbel. De vrome koning David, een man naar Gods hart, was eigenlijk een hele slechte vader en een slechte echtgenoot. Ja, het was toch 10 vrouwen. Ja, en hij gaf een slecht voorbeeld aan zijn kinderen. Zijn losbandige voorbeeld werd geïmiteerd door zijn zoon Salomo, die uiteindelijk meer dan 1000 vrouwen had. Hè? En die ook vrouwen nam uit van andere landen, die de afgoderij Israël binnenbrachten. Dat leidde uiteindelijk tot de scheuring van het Rijk van Israël in het 2-stammen- en het 10-stammenrijk. En later leidde dat weer naar de ballingschap. Dat had allemaal heel anders kunnen lopen wanneer David een beter voorbeeld aan zijn kinderen had nagelaten. En dat het niet altijd recht loopt tussen ouders en kinderen, dat zie je bijvoorbeeld ook bij Samuel, die vrome Samuel, die Saul zalfde en David zalfde. Zijn eigen kinderen gingen weer helemaal fout doen. Die volgden het voorbeeld van de zonen van Eli, waardoor het volk ging roepen om een koning. Maar er zijn ook voorbeelden van slechte ouders, waarvan de kinderen juist het goede deden. Denk aan de vrome koning Hiskia, die brak met de slechte levensstijl, het voorbeeld van zijn vader Achas. En denk aan de hervorming, de grote hervorming in de dagen van koning Josia, die volgde na de enorm goddeloze tijd van zijn voorouders Manasse en Amnon. De invloed van ouders is dus wel groot, maar is nooit alles bepalend en onvermijdelijk. En daarom is het belangrijk om je kinderen ook te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. En altijd voor hen te blijven bidden. Want ze kunnen ook altijd het licht weer gaan zien. Het tweede gebod spreekt dus over Bijbelse principes. Die ook opvoedkundige principes zijn. En die geestelijke wetten zijn in het koninkrijk van God, in het leven onder de regering van koning Jezus. Met zijn geboden wil de Heere God ons beschermen. Hij wil ons beschermen tegen afgoden, tegen namaakgoden. Met zijn geest wil de Heere God zijn wetten schrijven in onze harten, in ons verstand. Daarvoor baande de Heere Jezus zelf de weg, toen hij kwam als het licht van de wereld, om ieder mens te verlichten. Als er ooit al een vader was die zijn kind liet boeten voor wat dat kind zelf niet verdiende, dan was het wel onze hemelse vader zelf, die zijn eigen zoon opofferde voor de zonde van de gehele wereld. En zo komen wij vanavond toch nog bij Advent en Kerst uit. Geprezen zij de Heer voor zijn grote genade, die boven alles bewijst in Christus onze Heer. Die genade wordt in deze dagen wereldwijd verkondigd. Wij mogen daarvan leven. Wij mogen het weer doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. En dankzij de Heere Jezus is er voor ons altijd een weg terug. Ook wanneer wij zelf falen en zondigen. De geboden en de beloften van de Heere God wijzen ons daarbij de weg. Ook vanavond. Halleluja. Amen. We willen nog maar elkaar danken en bidden. We willen dat gebed afsluiten met gezamenlijk onze Vader te bidden. Als u wilt, kunt u dat meebidden. We denken in ons gebed ook aan Onnie Mulderij, die weer opgenomen is in het ziekenhuis, omdat ze heel veel pijn had. Dat overkomt haar geregeld. Meestal is ze een paar dagen weer thuis. Ze ligt in Utrecht. En we hopen dat ze snel weer naar huis kan. Zullen we bidden. Heer, wij loven en prijzen uw grote naam. En we danken dat wij vandaag die naam weer mochten zien schitteren. Heer, we zien het in de pracht van de natuur om ons heen. Wat maakt u de wereld vaak mooi, Heer. In het voorjaar door de zon en nu ook door de sneeuw. Heer, en wat, wij danken u dat wij mogen leven onder de regen van uw zegen, van uw geest en van uw woord. En dat u vandaag uw naam ook weer bekend maakt, Heer, als de God die liefdevol is en genadig en barmhartig. Wij prijzen u voor die grote liefde en trouw die de wereld rondgaat en door alle generaties in alle eeuwen mensen heel even bemoedigt en getroost. Heer, wij danken u voor dat u ook een rechtvaardig God bent, dat u een heilig God bent en dat u geduldig bent en groot van trouw. Heer, dat ook als wij ontrouw zijn en als wij soms de weg niet zien, dat u ons dan toch weer terug wil leiden. Dat u ons niet met ons opgeeft, Heer. Dat u ons niet straft naar onze zonden. Maar dat u uw trouw zich welft over onze wereld. Zoals de regenboog zich welft over de hemel. En dat zover als het oost is van het westen, zover doet u onze zonden van ons. En u bent de beste Vader, Heer. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol bent u voor allen die u kennen en vrezen. Heer, u weet dat wij kwetsbare mensen zijn, dat wij dikwijls neigen naar de verkeerde kant, naar namaakgoden, dat wij vaak ook in onze cultuur zo kritisch zijn en een houding tegenover u hebben die eigenlijk in feite heel erg hoogmoedig is. We willen ook bidden, Heer, of u ons daarvan wil verlossen en of u geloof en hoop en liefde in ons leven wil planten met uw Heilige Geest. Wij danken dat de Heer Jezus niet alleen maar gekomen is 2000 jaar geleden, maar dat hij elke dag nog komt in de levens en harten van mensen. En we bidden, zoals wij gezongen hebben, Heer, dat u ook intocht wil houden in ons hart en leven. Elke dag weer opnieuw, voor het eerst of voor de zoveelste keer. En dat u steeds weer ons wil vernieuwen en dat wij zo mogen leven, Heer. Onder die genadeboog van uw liefde en van uw trouw. Beziel ons daarmee. Beheers ons daarmee en doe dat in onze harten. En geef dat het ook door mag vloeien naar onze kinderen en naar onze kleinkinderen en hun kinderen. En geef zo, Heer, het licht op de kandelaar die mag uitdoven. Dus wij ook al hebben gezongen, Heer, dat uw kerk een pijler is van de waarheid. Dat de luchters mogen branden van klaarheid. We bidden dat het ook het geval mag zijn. Hier in ons eigen land, in onze eigen omgeving. Help ons het door te geven en uit te leven. Zo bidden we om uw zegen. Wij prijzen uw grote naam. We danken dat uw troon vaststaat in de hemel. Dat u heerst over alle dingen. En dat u in staat bent, Heer, ieder mens ook aan te raken en te bemoedigen. We bidden dat vanavond in het bijzonder voor hen die graag hier hadden willen zijn, maar dat niet kunnen. We bidden het voor Onnie Mulderij ook in het ziekenhuis. We bidden het voor Nel van Deursen, die ook van de week naar het ziekenhuis moest. Heer, u weet hoe kwetsbaar wij zijn, ook als we ouder worden, dat we soms bang zijn. Wilt u ons ook in die angst nabij zijn, ons aanraken en bemoedigen en draag ons zo en help ons ook elkaar te dragen. We bidden het ook met woorden die de Heer Jezus ons zelf leren, die we samen willen bidden. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Is er nu nog gelegenheid voor het geven van uw gaven, de collecte? En dan zingen wij straks tenslotte staan het belijdenislied uit gezang 255. Gezang 255. Zing het vierde vers van dit mooie gezang na de zegen. De Heer, de levende God, hij zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vreugde en vrede. Amen.